lokale omroep Baarle. Lokale omroep Baarle, te gast bij.
Goedenavond luisteraars, dit is de lokale omroep Baarle. We gaan weer een nieuwe aflevering maken van het radioprogramma Te Gast Bij. De actualiteitenrubriek van Baal. Bij mij in de studio zit Johan Staes als collega-presentator. En aan de telefoon hebben we Frank Jacobs van de brandweer Baarle. Hallo Frank.
Hallo, goedenavond.
Ja, en dan moet ik nog even vertellen dat onze technicus Marcel Thomassen is. En dat we straks nog twee onderwerpen hebben. Peter van de Heijkant. Hi Peter, die is net binnengekomen. Onze collega hier bij de radio. Die was stembureaulid gisteren. En met hem gaan we praten over de verkiezingen. En dan hebben we na 19:30 Edwin van der Werf, voormalig teamleider van Brandweer Baarle, aan de telefoon om terug te blikken op 2020 coronajaar bij de brandweer en wat dat betekende. Maar we hebben eerst de jongste brandweerman van Baarle aan de telefoon, denk ik toch? Ben jij de jongste, Frank?
Ja, dat klopt. Dat ben ik nog wel, ja.
Hoe oud ben je dan, Frank?
Ik ben nu 24.
Kijk.
En jij zegt nog, je verwacht dat er veel jonge mensen bij zullen gaan komen?
Ja, we hopen natuurlijk dat er weer nieuwe sollicitanten komen en die ook weer een stukje jonger zijn natuurlijk.
Ja, want de reden dat we jou hebben uitgenodigd, of dat we met jou aan de telefoon zijn, we hebben een hele mooie foto van jou in het weekblad zien staan en ook informatie gekregen van de gemeente en de brandweer. Jij bent model eigenlijk voor Part-time Hero, zo hebben ze het genoemd, een soort van actie om nieuwe brandweermensen te mobiliseren. Maar wij vinden het misschien leuk als jij jezelf eerst even aan ons voorstelt, aan de luisteraars eigenlijk. Ik bedoel, ik ken jou goed en Johan Staes kent jou ook wel goed, maar de mensen die luisteren misschien niet. Wie is Frank Jacobs?
Ja, ik ben Frank Jacobs, woonachtig in Baarle-Nassau. En sinds 2017 zit ik bij de brandweer in Baarle. En daar heb ik een opleiding voor gevolgd, 2 schooljaren. En nu ben ik dan gewoon vast bij de brandweer.
En wat doe je in het dagelijks leven, Frank?
In mijn dagelijks leven werk ik bij Rudy Adams in Ulicoten. Misschien ook wel bekend van Adams Asperges. En we hebben kippen en kalver op het bedrijf. Ja. En daar zit ik in mijn dagelijks leven.
Want de foto waar jij mee onder andere in ons weekblad staat, is die thuis opgenomen? Want volgens mij hebben jullie thuis ook kalveren.
Ja, thuis hebben we ook vleeskalveren, maar dit is dan niet bij ons thuis. Dit is bij Rudy Adams in de stal.
Ja, waar jij normaal ook altijd werkt en van waar jij ook moet uitrukken dan.
Ja, dat klopt. Vanuit daar moet ik ook vertrekken.
Maar misschien is het wel mooi, Frank, om toch nog heel even een klein stapje terug te gaan naar 2017. Want toen was jij 20.
Ja,
en toen ben je bij. Waarom ben je bij de brandweer gegaan?
Nou, een oom en tante van mij zitten bij de brandweer in Alphen. Daar hoorde ik altijd alle verhalen van. En dat vond ik eigenlijk altijd wel heel interessant. En zo ben ik gaan denken van, ja, dat wil ik zelf ook. Toen heb ik Erik Stilburg een berichtje gestuurd, de bevelvoerder van ons korps. En die zei van, nou, op het eind van het jaar komen er vacatures vrij. Laat al een mail of stuur al een mail naar Edwin van der Werf. Dus dat heb ik gedaan. En zo kreeg ik op het eind van het jaar een uitnodiging om langs te komen voor het gesprek. En zo ben ik het geworden.
Maar jij vertelde dan dat jij een oom en een tante hebt die in Alphen ook bij de brandweer zijn. Maar wat leek jou dan zo interessant aan de brandweer? Welke onderdelen?
Ja, eigenlijk alle gebieden wel, als ik hun zo hoorde vertellen. Dat vond ik gewoon heel interessant. Gewoon brand, ongevallen en dat soort dingen allemaal.
Ja, want er wordt wel eens gezegd, hè, de brandweer die wordt helemaal, fanatiek als er een brand te blussen is. Maar uitrukken bij een ongeval, een ernstig ongeval, is natuurlijk heel wat anders. Hoe keek jij daar tegenaan? En ook wel interessant, hoe is dat later dan gegaan met jou? Kwam het uit wat je verwachtte?
Ja, tot nu toe eigenlijk wel. Qua echt heftige ongevallen heb ik zelf nog niet gehad, gelukkig. En hopelijk mag het ook zo blijven natuurlijk. Want dat gun je niemand. En er is eigenlijk nog niks geweest dat ik dacht van, oei, dit had ik niet verwacht. Of ik ben ook heel goed ingelicht van tevoren wat er kan gebeuren.
Ja, want je zei, ik heb 2 jaar de opleiding gedaan. Mag je dan die eerste 2 jaar ook nog niet mee als er een uitruk is of een oproep? Of moet je dan eerst helemaal die opleiding afronden voordat je iets mag gaan doen? Of werkt het zo niet?
Nee, het is dan 2 schooljaren wat ik vertelde. En dan mag je gewoon als aspirant mee uitrukken. En we waren met 2 met de opleiding. En de afspraak is wel dat er maar 1 aspirant mee kan.
Okay.
En dan mag je gewoon meekijken. De kleine dingen kun je meedoen. Ze betrekken je er ook echt wel bij. En ze leggen het allemaal heel goed uit.
Ja.
Als het een uitdruk is. Dus ja.
Ja. Maar was het nou wel wat Johan vroeg, jouw droom? Of is het uitgekomen hoe jij het je had voorgesteld het was?
Ja, dat wel. Ja.
Ja. Hey, en Frank, want jij werkte in Ulecote.
Ja.
Lukt het jou dan ook altijd om op tijd bij de kazerne te zijn als er een oproep komt?
Nee, helaas niet. Dat lukt niet altijd. Maar ik moet sowieso via een zandpad aanrijden naar de kazerne. Dat kost wel even tijd. Maar af en toe heb ik hem ook gewoon vanuit Ulecote. Dus ik kan er niet over klagen.
Want dat is een soort van wedstrijdje, hè? De brandweer mensen onderling. De eerste 6 die aankomen op de kazerne, die mogen mee. Of is dat niet meer?
Ja, dat klopt. De eerste 6 die mogen mee, dus het is altijd wel een wedstrijdje. Maar ja, we mogen ook natuurlijk geen gevaar voor anderen worden.
Nee, dat snap ik.
Dus je moet het wel netjes houden op straat.
Ja.
En betekent het dan vaak dat als het eerste voertuig al weg is, dat je dan nog met een tweede voertuig alsnog narijdt?
Niet standaard. We kunnen wel, als we mee nog 6 personen zijn, kunnen we nog mee onze reserve DS uitrukken. En sowieso, onze waterwagen kan er ook nog achteraan gaan als het om een grote brand gaat. Kunnen we mee 3 in.
Heb je ook een groot rijbewijs, Frank, dat jij met die vrachtwagens mag rijden?
Nee, ik ben wel bezig met mijn vrachtwagenrijbewijs. En ik ben ook pas geleden aangenomen als chauffeur bij de brandweer.
Nou, officieel, dat is leuk.
Dus die opleiding mag ik ook nog gaan volgen. Ja.
En nou ben je ook model bij de brandweer.
Ook al, ja. Wat wil je nog meer hebben?
Ja. Ja, ik vond het wel een hele mooie foto. En hoe kwam het dat ze jou daarvoor vroegen?
Nou, het werd hier op de kazerne eigenlijk mijn oefenavond gevraagd van wie zou er mee willen doen aan de wervingscampagne. Er werd er dan uitgelegd dat er een foto van je gemaakt werd op het werk. Ja, je dagelijks leven eigenlijk. En nou, daar heb ik mij voor aangemeld. En toen hebben ze vanuit de brandweer een fotograaf naar het werk gestuurd. En zodoende ben ik op de foto gezet. Is er verteld wat er allemaal gaat gebeuren. En dat loopt nu dan.
Was het moeilijk om te poseren voor zo'n foto, voor zo'n fotograaf?
Best wel.
Heel anders dan wat jij normaal in het dagelijks leven doet, hè?
Ja, natuurlijk. Het was ook wel flink lachen natuurlijk. Want ja, ik ga niet alle dagen op de foto. Maar er is een goede foto uitgekomen, hè?
Het staat er mooi op.
Ja, zeker, zeker. En het lijkt, dat kunnen de luisteraars ook zien in ons weekblad van deze week, want daar staat Frank ook in. Ik weet niet of je het zelf al gezien hebt, Frank.
Ja, ik heb het zelf al gezien.
Maar dan trekt hij net zo de overal open. Het is net alsof Superman eronder uitkomt.
Dat moest ik ook aan denken,
het idee was eigenlijk dat je pieper gaat en dat je dan zomaar overal uittrekt. En vandaar dan die brandweer-t-shirt eronder. Dat je dan naar de brandweer gaat, hè?
Ja. Ja. Ja, heel mooi. En jullie hopen, de brandweer hoopt hier dan ook nieuwe vrijwilligers mee te werven, Frank. Als jij nou een advies zou moeten geven aan mensen die hiervoor zich kandidaat willen stellen. Wat zouden dan kenmerken zijn waar jij op zou letten of waarvan jij adviseert dat soort mensen zouden dit moeten doen?
Ik adviseer wel dat je echt woonachtig in Baalmassa bent en in de buurt van Baalmassa werkt. Dat je overdag ook weg kan bij het werk. Heb het er van tevoren even met je baas over. Van, hè, als de pieper gaat, zou ik dan weg mogen? Kunnen we er afspraken over maken? Want ja, het gebeurt ook gewoon overdag dat de pieper gaat. En ja, dan verwachten ze je wel als je bij de brandweer zit.
Ja.
En het komt natuurlijk ooit wel op het werk zo uit dat je niet kan gaan. Maar ja dat kan niet anders dan. Dus ja. Denk van tevoren wel echt even goed na van. Of ga in overleg van, kan het overdag, ja of nee?
Ja, de echte brandweerman die wil weg als een pieper gaat, volgens mij. Of
ja, de echte brandweerman die wil en die gaat ook weg als een pieper gaat.
Ja.
En als je kijkt naar eigenschappen als stressbestendigheid of goed om kunnen gaan met angst of met moeilijke situaties.
Of sportief of spierkracht.
Ja, of conditie.
Ja, was allemaal belangrijk.
Je moet sowieso wel een goede conditie hebben, want je hebt op het begin van de opleiding een PPMO-test, ook wel de periodiek preventief medisch onderzoek. Dan ga je een baan lopen eigenlijk en dan moet je allemaal onderdelen doen, bijvoorbeeld een slang trekken, met een stok een bal naar boven tikken, net of je een plafond doorslaat. Dus je moet eigenlijk wel echt een goede conditie hebben ook.
Ja. En die test, als je daar niet aan voldoet, dan word je niet aangenomen.
Dan mag je nog een keer terugkomen. Ja, en als dat niet lukt, ja, dan houdt het op helaas.
Ja. Nou is er in de campagne ook twee digitale voorlichtingsavonden, dacht ik. Heb jij die informatie ook allemaal bij de hand? Of zeg je van de mensen moeten het weekblad maar lezen? Daar staat het ook in, hè?
Ja, dat klopt. Nou, ik heb wel een mail gehad inderdaad dat er een informatieavond is.
Ja, maar er zijn...
Goed.
Twee digitale...
Verder,
jij hebt mijn blaadje, Johan, waar het op staat. Dus volgens mij 13 en 14 april zijn er twee digitale informatieavond. Als mensen interesse hebben om bij de brandweer te gaan. En ja, de wervingscampagne loopt tot en met 28 maart.
Ja, dat klopt.
En dan moet je denk ik eerst even een mailtje sturen of je aanmelden. Part-time ja, hero.
Ja, je aanmelden inderdaad. Staat als goed is een website bij.
Ja, part-time hero at brandweerman.
Aanmelden.
Ja, brandweer. Middenwestbrabant.brandweermwb.nl.
Ja.
Ja. Ja, het is inderdaad wat er staat, werk van betekenis.
Ja.
Ja, goed. Ja, dan krijg je alle informatie denk ik op de website ook als je
ja,
dat wilt.
Ja, dan krijg je alle informatie inderdaad.
Ja.
En dan met de informatieavond zelf zul je ook veel informatie krijgen, vragen kunnen stellen. Het is al wel weer veranderd, want wij hebben zo'n informatie gewoon... hier op de kazerne gehad. Maar ja, het is ook corona natuurlijk helaas.
Ja, dat kan allemaal niet, nee.
Nee.
Nee. En brandweervrouwen, zijn er die genoeg?
Wel, als je twijfelt, vraag er gewoon om. Je hoeft niet te twijfelen.
En wat jij gedaan hebt, vind ik ook wel slim. Dat je gewoon iemand aanspreekt die je kent bij de brandweer. Dat je gewoon eens even met iemand erover babbelt. En dan een laatste vraag was, zijn er wel genoeg vrouwen bij de brandweer?
Ja, die zijn er ook nog bij, ja. Ja, want die kunnen er ook zo nog bij komen.
Ja, want jullie hebben op het moment 25, dacht ik, hè, brandweermensen, had ik in het verslag van Edwin gelezen.
Ja, dat klopt, ja.
Ja. Nou, Frank, leuk dat je er even met ons wilde delen en er iets over wilde vertellen. En ook leuk dat je mee hebt gedaan en zo'n mooie foto hebt laten maken. En we hopen dat je nog veel jaren met alle plezier bij de brandweer zult werken. En dankjewel voor het interview. Je hebt ook een plaatje aangedragen... Want dan vragen wij altijd aan al onze gasten welke plaatje we voor jou mogen draaien. Kun je daar iets over vertellen?
Ja, nou, mij leek het wel leuk om Jetty Paletti, Ronnie de Brandweerman te draaien. Want daar speelt ook een collega van ons van Brandweer Barel bij in de clip.
Oké, en wie is dat dan?
Rob van de Bogaert.
Oké, nou, we kunnen het niet zien natuurlijk op de radio, maar we zullen daarna luisteren. Dankjewel voor jouw tijd. En,
ja, jullie ook bedankt. Feliciteren, moet ik zeggen.
Ja.
Dag Frank, jij bent de eerste brandweerman van Nijhoven en wij zijn er trots op.
Ja,
ja, dankjewel hè.
Waar ik woonde als kind. zichtbaar.
Help, help! Kom alsjeblieft, een brandje blussen alsjeblieft, meneer. Ik heb een veerbrandje, kom het alsjeblieft blussen. Ik heb dringend, dringend brandje nodig.
Ja, luisteraars, dit is nog steeds de gast bij de lokale Omroep Baarle. Johan Staes en ik zelf zijn de presentatoren van dienst vandaag. Wij hebben als tweede gast Peter van der Heijkant, dus ook onze collega van het plein. En Peter was eergisteren moet ik zeggen.
Eergisteren, ja.
Ja, stembureau-lid. Welkom, Peter. Misschien wil jij je eerst even voorstellen aan de luisteraars die jou niet kennen.
Dat lijkt me een goed idee. En dan daarna, heel snel wil ik horen, want ik ben heel blij dat Peter er is. Want hij heeft een van de gevaarlijkste bijbaantjes gedaan die je maar kunt hebben. Ik was gisteren in het gemeentehuis om te stemmen en er stond zelfs een beveiliger bij.
Ik heb er een foto van gemaakt. Ja.
Een beveiliger in Baarle. En ik ben dadelijk heel benieuwd wat er dan allemaal had kunnen gebeuren.
Ja, het wordt een spannend verhaal. Dus
ik voelde me heel veilig. Ja. Ik was dinsdag op het gemeentehuis. Dus ja, dit jaar konden we maandag, dinsdag en woensdag stemmen. En dan ook nog schriftelijk. Dus dinsdag was ik op het gemeentehuis en het was redelijk rustig. Ja. Ik kan het niet spannender maken.
En waarom mocht jij daar gaan zitten, Peter? Hoe kom je in zo'n baantje, een mooi baantje
maar
terecht?
Maar je had eerst gevraagd, wie is Peter?
Ja, wie is Peter van
Heijkant? Ik onderbrak jou, Shani, sorry.
Ja, ik ben Peter van Heijkant, 64 jaar, woonachtig sinds 1984 in Baarle, Nassau. Moet ik nog meer vertellen?
Waar kennen de mensen jou van?
Dat weet ik niet. Een hoop mensen kennen me misschien van dat ik hier heel lang in de bibliotheek gewerkt heb. En daarnaast hebben we elke maand ons legendarische programma op de lokale radio Het Plein. Dat elke dinsdagavond uitgezonden wordt, geloof ik. En dan herhaald op donderdag en dan weer op dinsdag. Zoiets, dus zoiets, denk ik.
Hoeveel jaar ben jij bibliothecaris geweest?
Iets van 35 jaar.
35 jaar?
Ja. Ja.
Want het was nog in de tijd dat de gezamenlijke bibliotheek Hertog Nassau zowel een Belgische bibliothecaris had als een Nederlandse.
Nog steeds volgens mij.
Is nog steeds zo, ja.
Alleen, ja, dus op dit moment is er vacature geloof ik. Maar dus, ja, door heel die corona is dat een beetje door elkaar. Maar dat is nog steeds zo. Ja. Het is een gemeenschappelijke bibliotheek. Dus zowel vanuit Nassau als het Hertog wordt een bijdrage geleverd. Ook qua personeel natuurlijk, ja. Maar dat is alweer 5 jaar geleden of zo. Hè.
Maar dat was de reden dat je in de baan Nassau bent gekomen?
Ja.
Want
ja.
Je bent geboren en getogen in?
Breda. Dus in 1957. En in 1984 ben ik hier naartoe gekomen. Toen was de vacature voor de hoofd van de bibliotheek, heette dan toen nog zo mooi. Tegenwoordig heet het vestigingscoördinator of van die mooie namen. Vroeger was het gewoon hoofd van de bibliotheek. ik dacht, dan ga ik hier 2 jaar doen of zo en dan zie ik dan weer verder. Maar toen ben blijven hangen. De zonder spijt, toch?
En met een grote voorliefde voor boeken en literatuur.
Ja, en dat heeft niks met de bibliotheek, maar nog steeds een voorliefde voor boeken en literatuur. Ik lees alles wat los en vast zit nog steeds.
Charlie, we moeten wel onthouden dat we dadelijk nog een boekentip vragen.
Oh, dat is goed. Peter.
Oh, dan kunnen we misschien nu meteen eerst doen, voordat we direct over het andere onderwerp hebben.
Ja, dan moeten we het in één keer paraat hebben. Nee, het probleem is bij mij altijd van, ik ben heel slecht om titels te onthouden en daarnaast heb ik een heel breed scala aan boeken die ik leuk vind. Van thrillers tot, zwaar literair. En alles wat er tussenin zit en zo.
Kun je vragen, wat lees je nu? Wat ben je nu aan het lezen?
Ik ben op dit moment een thriller aan het lezen van Elvin Post. Dat is een Nederlandse thrillerschrijver die in Amerika woont. Moet ik eerlijk zeggen.
Heet hij De Cursus?
Ja.
Die heb ik ook pas aangeschaft.
Ik vind hem niet zo heel goed
trouwens. Ik ben er nog niet aan begonnen, dus dan ga ik hem niet
meer. Het is geen aanrader, laat ik zo zeggen.
Okay. We gaan gauw over naar een ander onderwerp, want we hadden jou uitgenodigd omdat je op het stembureau had gezeten.
Ja.
Hoe kom je daar nou terecht op zo'n stembureau? Moet je daar bibliothecaris voor zijn?
Nee. Maanden geleden is er toen een oproep geweest voor, met name in verband met heel die coronatoestand, van dat ze extra mensen nodig hadden voor de stembureaus. Volgens mij andere keren, ik denk dat Johan er ook wel eens gezeten heeft.
Zeker.
Volgens mij was er helemaal geen probleem om die bemand te krijgen. Maar ja, nu werd het op 3 dagen en je moest meerdere mensen tegelijkertijd hebben. Dus van alle kanten werd er gelobbyd om mensen te benaderen. Niet alleen lokaal, maar ook in de publiciteit. We hebben te weinig mensen, dan weet ik het allemaal. Toen dacht ik van ja, ik heb tijd overdag, dus waarom niet? Dus het lijkt me ook ontzettend leuk om te doen, dus vandaar dat ik me toen aangemeld heb. En vrij snel kreeg ik de reactie van, we hebben je nodig, laat ik zo zeggen.
Ja.
En je hebt de hele dag achter het scherm gezeten?
Ja, niet de hele dag. Hè. Ik bedoel, ik moest er om 7 uur zijn en om 7:30 ging het stembureau open. En we waren met 6 personen. En ondertussen moesten er, of op de hele dag moesten er steeds 4 personen aanwezig zijn.
En je zat op de single?
Ja. Dus ik ben er op dinsdag geweest. Dus dat was nog eigenlijk voor de echte stemmingsdag. En dat was alleen op het gemeentehuis dan. En dan waren we met 4 mensen constant aanwezig. Eentje stond er bij de deur. De andere moest nou, precies allemaal afgebakende.
En moest je de hele dag hetzelfde doen? Want ik heb op een stembureau gezeten en wij deden telkens rouleren.
Ja, we rouleren ze inderdaad, ja.
Ja.
Maar er is toch ook een hoofdstembureau?
Op dinsdag was het alleen maar 1 bureau. Het was alleen maar op het gemeentehuis.
Het gemeentehuis is altijd het hoofdstembureau.
Ja.
Nee, maar er is ook... er is toch
een voorzitter.
Een voorzitter
van ja. Oh, en een plaatsvervangend voorzitter.
En plaatsvervangend voorzitter.
Maar er waren ambtenaren.
Ja. En ben je nog bij tellen aanwezig geweest ook?
Nee. Nee, want op dinsdag werd er niet geteld.
Nee, natuurlijk.
Dus het was alleen op woensdagavond.
En dan waren het nou alleen... ouderen die op dinsdag kwamen?
Voor het merendeel wel. Ja, ik denk even voor de 90% of zo. En wat me wel heel erg opviel, van mensen konden ook schriftelijk stemmen, maar er waren inderdaad best veel ouderen die kwamen. En dat vind ik dan weer het mooie, zo van het, dat je mag stemmen. Zo van dat mensen, op een gegeven moment stond ik bij de ingang, dan zie je mensen van ver aankomen met een wandelstok en heel moeizaam en zo, die komen dan echt de moeite doen om, echt heel veel moeite doen om een stem uit te kunnen brengen.
Nou heb ik wel vandaag in de stem gelezen en dat idee had ik zelf ook, dat mensen, je mag nergens naartoe, dat het een soort van uitje was van nou mag ik eindelijk eens ergens naartoe, naar het stembureau.
Ja, ook dat. Maar ik zag 1 man lopen en dacht van nou potverdorie, als je zoveel moeite moet doen om je stem uit te brengen met je stok en... Ik denk elk moment denk van ik moet hem helpen, maar ja, dat wilde hij niet. Dus van, en dan moet je ook dat opstapje op bij het gemeentehuis. Zo, dan denk ik,
dat mocht ook niet, hè? Want je vanwege de corona waren er allerlei extra maatregelen. Daarom moesten er ook zoveel extra mensen zijn, denk ik.
Ja,
hè?
Precies. Ja.
Heb je ook schoon moeten maken? En,
ja. En de potloden.
Mondkapjes uitdelen. En
de mondkapjes moet uitleggen steeds met het potlood. Van, die mag je houden. Sommige mensen vonden dat heel leuk, want die kwamen er speciaal van.
Ik heb hem nog hier.
Ja.
Hij zat in mijn tas. Ik denk, ik heb nog een heel jaar mee kleuren.
En sommige mensen, dit is heel demonstratief, gooide het ook in de bak. Hoor, zo van, die hoef ik even niet te hebben. Zo van. Oh. Terwijl anderen, en vooral die ouderen, heel vaak dat ze zeiden van, dat is voor mijn kleinkinderen. Ik denk, ja.
Maar Peter, nog heel even terugkomen op, want we lachten daar in het begin mee, over die beveiliger. Het leek wat overdone, hè? Er stond een dame met een geel hesje als je binnenkwam op het gemeentehuis. En daarna 2 meter dan. En die wees je dan ook op om je handen te desinfecteren.
Ja, precies.
En om afstand. En daarna stond een beveiliger.
Ja.
Wat was daar de functie van? Was er iets voor? Was er een aanslag voorzien of een actie voorzien in Baal? Of?
Nou, dat denk ik niet. Ik denk meer van stel dat er iets zou gebeuren. Maar. We hebben 1 persoon gehad en die weigerde om zijn mondkapje op te zetten.
En mag die dan helemaal niet binnen?
Nou, daar werd even een discussie over. Maar toen bleek hij een certificaat te hebben. Dat die, maar die deed ook heel erg negatief over te stemmen. En toen zei hij, je moet langs de ene deur binnen en aan de andere kant buiten. En die deed een beetje heel smalend over. Zo van, belachelijk en zo. Van. Ik bedoel, van hetzelfde geld had hij stennis kunnen maken. En dan had die beveiliger misschien zijn nut gehad. Ik weet ook niet wat er gisteren bij de. Op woensdag dan. Ja, of dat, dat er nog meer problemen waren geweest of zo. Maar ja, op dinsdag was het eigenlijk niet zo'n probleem.
Het is blijkbaar een keuze geweest. En...
Ja, ik denk dat het gewoon wettelijk. Dat is natuurlijk allerlei. Die protocollen moeten allemaal precies gevolgd worden. Van zo gauw er iets misgaat. Of iets niet goed gegaan wordt, ja, dan kun je achteraf problemen mee krijgen en zo. Dat ligt zo gevoelig allemaal met die sterkte.
Nou, ik geloof niet dat een beveiliger in de reglementen stond. Wel net wat je zegt, voldoende mensen te hebben. En...
Ja, die beveiliger. Ik denk dat in elk gemeentehuis dat een beveiliger is dan de hele dag. Die sloot ook af. En nou, op het einde is het natuurlijk wel belangrijk, want dan moet je die stemmen moeten bij elkaar in bundels gedaan worden. Die moeten ergens achter slot en grendel. Ja, daar was die beveiliger wel bijna toe.
Maar dan wordt er gestemd en jij was dinsdag op in functie, om het zo maar te zeggen. En woensdag, gisteren, is er dan gestemd. Zit je dan ook, net zoals heel veel mensen, om 9 uur te wachten tot de eerste exit polls gepubliceerd worden?
Ja. Ja, persoonlijk. Ik bedoel, heeft niks met de gemeente te maken, maar gewoon in zijn algemeen. Ja, ik vond het wel spannend inderdaad. In een of andere manier vond ik dit jaar anders dan anders of zo van...
Je bent er meer bij betrokken misschien dan jezelf daar ook gezeten.
Ja, maar dat niet alleen, maar gewoon ook door heel die corona en zo. Maar maakt het ook extra en veel meer aandacht op tv. Ik weet niet. Ik vond het best wel spannend dit jaar.
En als je
nog steeds trouwens, maar goed.
Ik weet niet of jij de uitslag al bestudeerd hebt van, van Baarle.
Ja.
Van Baarle-Nassau. Want daar, die... Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar in ieder geval van Baarle-Nassau was vrij snel op.
We waren de eerste in provincie Brabant.
Oh, niet van heel Nederland?
Nee, van Noord-Brabant.
Oh, dat is wel goed. Van ons, ja.
Ja, nou, of dat goed is, dat weet ik niet.
Een van de Schiermonnikoog was geloof ik is de eerste. En dan...
Nee, in Noord-Brabant was Baarle-Nassau de eerste.
Ja, en dan tot op naamsniveau gedetailleerd. Hè?
Zo gedetailleerd heb ik toen niet gezien.
Daar kun je het ook zien. Als jij dat dan zo ziet, hè, en dan gaat het ons niet per se om jouw politieke voorkeur, maar zie je dan tendensen? Want jij, is ook wel mooi, je bent hier niet geboren, maar je woont al wel weer 36 jaar in Baarle-Nassau.
Ja.
Bijna 37.
Ja.
Zie je het dorp veranderen?
Nou, nee, maar ik qua stemming wel. Ik merk dat niet in de dagelijkse praktijk. Nou, wat me heel erg opviel, van dat ongeveer een kwart van de bevolking qua stemmen uiterst rechts stemt.
Ja,
dat viel me wel op, ja.
En dan dat tel jij uiterst rechts de PVV, Ja 21 en
Forum voor Democratie.
Ja. Maar dat is ook een landelijke tendens, denk ik, toch?
Maar ja, hier in Baarle nog wel een stapje erger. Of meer, ja. Erger vind ik het groot woord.
Ja, nee, ja.
Meer.
Meer, ja.
En als je dan de VVD bijstelt, dan is het ruim meer als de helft van Baarle stemt rechts. Dat mag je toch wel zo zeggen. Dat,
Nou zijn de termen links-rechts wel aan sleet onderhevig.
Dat is ook weer waar.
En vroeger was het echt een CDA-gemeente,
hè? Ja.
Ja, nee, want als je ziet, het CDA haalt 714 stemmen in van de... 4227. Ik heb hier een paar uitslagen voor me liggen. En het is precies wat Peter zegt. Als je de PVV optelt met 643 en Forum voor Democratie met 243. En dan Ja 21, 132. Ja, die zitten samen dan ook al snel rond de 1000.
Ja. En heb je nog de vrij extreme boerenpartij, de BBB heet het tegenwoordig geloof ik. Ook 3% geloof ik.
Ja. Ja, die heb ik dan nog even links laten liggen, al dan niet terecht.
Hebben we daar wel mensen op gestemd hier, of niet?
Ja, 3% van de totaal.
Okay.
Dat zijn dan toch ook circa 100 stemmen.
Ja. Maar het is wel wat ik vanavond op tv zag, van dat vooral de tendens is in heel Nederland. Ik ben geen politiek duider of zo, maar dat vooral het grote verschil tussen stad en platteland, dat er steeds groter aan het worden is. En dat is natuurlijk een heel rare of een heel vervelende situatie, dat er grote tegenstellingen zijn. Dat was een van de dingen die zelfs Rutte zei, van ja, daar moeten we aan gaan werken de komende jaren.
Ja, want bijvoorbeeld D66, wat toch landelijk de... grote winnaar, is ook een van de grote winnaars.
Dat is hier verloren, geloof ik. Hè?
Nou, nee, ze hebben wel gewonnen, maar die hebben 400 stemmen. En ja, lang niet die dominantie natuurlijk die ze in de grote steden hebben.
Ja.
Dus dat...
Dat is wel een dingetje.
Maar jij zegt, laten we dan toch even die drie partijen die we net noemden, die 1000 stemmen, laten we dat dan toch maar ouderwets rechts noemen. Hè?
Ja.
Of extreem rechts, of hoe je het ook wel ziet. Maar dat zijn allemaal mensen. Wij zitten hier nu met vier in de studio, uitzonderlijk. Dus één van ons vier zou erop kunnen stemmen.
Ja, zou kunnen, ja.
Ja, want dat zijn ook normale mensen, laat ik het dan zo zeggen.
Nou ja, je stelde net de vraag van, merken dat het in een dorp veranderd is? Dat merk ik dus niet. Wel bij de resultaat van de verkiezing, maar voor de rest denk ik niet dat het al die jaren dat ik hier woon, dat er nou zoveel...
Zijn het proteststemmen?
Ja, zou dat door de corona komen?
Nee, want de... Vier jaar geleden was het PVV een van de grootste winnaars hier in het dorp. Dus dat heeft niks met corona te maken gehad. Ik weet het niet. Ik vind het een beetje frappant. Zo van, ik kan me voorstellen dat in een partij of in een dorp als Rukven of Sint-Willeborg. Dat is van oudsher is dat een heel bekend fenomeen. Dat er daar met name proteststemmen zijn. Maar ja, je moet niet mij vragen op dat het helemaal na een dag...
Nee, het
is meer een constatering dat het zonder dat ik nou meteen een vinger erop kan leggen.
Ja, Nederland is een analyseland. Hè? En wij dachten natuurlijk, we hebben een voormalig bibliothecaris.
De expert van Baden.
Ja, ja, ja,
iemand
die een blauwe
dinsdag op het stembureau gezeten heeft. Dus Peter, maar...
Ik heb het ook niet kunnen beïnvloeden,
dinsdag. Nee, zou het nog kunnen zijn, of is dat nog heel ver gezocht? We hebben natuurlijk nogal wat perikelen gehad in Baal met corona, de verschillen van regelgeving in Nederland en België. En het heeft niet altijd positief uitgepakt. Dat daar mensen ook nog een extra reden zouden hebben om...
Om welke partij zou je dan moeten stemmen? Om daar
we hebben natuurlijk ook de virusontkenners. Hè?
Ah, oké. Okay. Ja, dat is een ander ding, ja. Nou, het zijn twee dingen. Die virusontkenners en klimaatontkenners of klimaatprobleemontkenners, laat ik zo zeggen. Dat zijn eigenlijk de grote items, denk ik, die gespeeld hebben. Ja, speelt dat een rol? Ik weet het niet.
Nee, of zijn het louter proteststemmen dat ze zeggen wij distancieren ons van de politiek?
En... Nou, we hadden dinsdag één man, ik noem geen naam, trouwens ik wist de naam ook niet. Die was een man van rond de 40, die kwam binnen en zei ik ga voor het eerst stemmen. Nou, ik zeg, doe je best en hier heb je je dingen en zo. Dus, en heb je goed je best gedaan. Dus ik dacht, probeer een beetje het is allemaal flauwekul en doen het allemaal voor de eigen. Weet je wel zo. Want dan denk ik, ja, is dat de tendens van dat iedereen... Ik bedoel, kom je dan stemmen om... Ja, waarom kom je dan stemmen, denk ik eigenlijk zo. Want doen het alleen maar voor de eigen. Maakt niet uit waar je op stemt. Dan denk ik van... Ja, het maakt volgens mij wel uit. Maar
het is ook, natuurlijk ook wel weer het mooie van onze democratie... dat ongeacht de reden die je hebt om ergens op te stemmen... je wel kunt stemmen.
Ja, nee. Daar ben ik me wel mee bewust geweest die dag dat ik daar zat. Hoe ja. kom ik daar... Ja, wat ik net zei, dat die man van veraf met zijn stokje bijna niet kan lopen. Dan denk ik van, wij hebben in ieder geval het recht om te kunnen stemmen.
Ja.
En ja, dat hebben mijn ouders ook altijd gezegd. Van ja, het is vanzelfsprekend dat je gaat stemmen. Ik bedoel, het is flauwekul dat je zegt, het is de ene stem, maakt niet uit. Nee, het maakt wel uit.
Ja.
En gelukkig dat mijn kinderen gelukkig ook weer allemaal hele discussies via de apps. Of van, op wie heb jij gestemd, op die en op die. Weet je wel, dat vind ik wel leuk. Zo van,
probeer je dan nog te beïnvloeden?
Nee. Ik heb zelfs overwogen, maar onze kleinkinderen zijn er net te klein. Van, dat ik zeg van... ik denk dat ik de volgende keer er wel ga doen van als ouderen zo van jij mag mijn stem hebben zo van, je mag nog zoveel jaar naar de toekomst toe van stem jij maar wat jij wil ik breng je stem al uit van, snap je wat ik bedoel zo van, je gaat ook naar de toekomst toe hè?
Ja.
En die discussie is er wel meer aan het gaan zo, want dat ouderen zeggen van, ik geef mijn kleinkind de stem.
Maar dat heb ik nog niet eerder gehoord, dat is wel, wel mooi.
Ja, dat is wel. Er waren een paar hele mooie voorbeelden van mensen die dat op die manier deden.
Ja,
en die mogen dan wel niet gaan stemmen, maar die.
En dan onbevoorbeeld.
Het kleinkind kon dan.
Ik heb wel tegen mijn kinderen altijd gezegd: als je niet gaat stemmen, geef maar aan mij. Maar dan stem ik waar ik op wil stemmen. Ja. Hè?
Maar je kunt het omdraaien, hè?
Ja, dat kan ook, ja. Ja,
maar de kleinkinderen zijn net te klein nog.
Ja, maar zeker als ze het nog niet mogen en wel zouden willen, dan kun je daar inderdaad. Ja, dat is dan wel een mooi aanbod, ja.
Ja. Ja. Er zijn partijen die zeggen van nou vanaf 16 jaar stemmen. Dat, Daar ben ik eigenlijk wel mee.
Het is wel een mooie rechter. In de Kasteree was een ploeg uit België van de Gazet van Antwerpen. Die komen dan altijd even een reportage maken. En die verbazen zich erover dat in Nederland geen stemplicht is. Ja. En die vragen dan ook naar de verschillen. En wat is beter? En ja, dat kan je niet zeggen. Heel veel, of tenminste die uitleg werd daar gegeven. Als je moet stemmen, nou dan moet je gewoon. En heel veel mensen vullen daar gewoon niks in. En dan gooien ze eigenlijk hun stem ook weg. Ja.
Maar als je nu hoort dat de stemopkomst 80% of zo.
En ze zijn er dan ook niet in geïnteresseerd, hè, omdat iets moet.
Nee, precies.
Zetten ze zich daar misschien expres tegen af of willen ze gewoon ook zich er niet in verdiepen?
Ik dacht, maar dan weet ik niet of dat alleen lokaal is of ook landelijk, dat in België de opkomstplicht nu ook afgeschaft is.
Nee.
Nog niet afgeschaft?
Nog niet.
Volgens mij niet, nee.
Nee, dacht ik niet.
Nee, volgens mij nog niet. Maar.
Want... Charny, dat zouden we bijna nog vergeten. Jij bent namelijk ook lid geweest van een kiesbureau, een stembureau.
Ja.
En dan woensdag? Of
woensdag, ja.
Op de echte dag?
Ja. Het is heel gezellig altijd in Kasteree bij Café Snoeis in Holland. Maar ja, de bar was dicht.
Heb je wel eieren gegeten?
Nee, ook niet.
Nee.
We moesten gewoon ons lunchpakketje meenemen. Nee. Koffie kregen we wel en thee en koeken.
En hoeveel mensen mochten daar komen?
Nou, dit jaar was het zo dat je overal mocht gaan stemmen waar je wou. Vroeger was het... En onze kinderen hadden zoiets van... Oh, ik ga gewoon weer naar Janshoven zitten. Dat denk ik niet.
Ja, dit jaar
was er geen stembureau bij Janshoven. Je hebt zo'n vaste waar je altijd naartoe gaat. Dus ik zei, nou, op het biljet waar je had gekregen stond... Er waren vier bureaus. Maar je mocht dit jaar overal gaan stemmen waar je zelf wou. Maar je ziet dan toch wel de meeste mensen die in Kastel komen stemmen... zijn mensen uit Kastelen van de Hoogstraatse baan... die daar ook in de buurt wonen. Maar ook sommige mensen maken er een uitje van... en die rijden speciaal naar Kastel... om daar even de stem uit te gaan brengen. Maar ja, dit jaar was het dan saai. Want
een beetje saai,
wat je zegt hier binnen en achter weer eruit... en nog net een praatje konden we maken, maar meer...
Dat is een mooie anekdote van dat in Kastelree... er een tijd was dat ze ook alleen maar de mensen uit Kastelree daar gingen stemmen. Dat ze ook precies wisten natuurlijk wie daar moest komen stemmen. En dat ze er om 1 of 2 uur nog 10 moesten hebben... En dat ze die opgebeld hebben.
Die heb ik nog nooit gehoord.
En vervolgens zijn die komen stemmen. En toen kon het bureau ook gesloten worden.
Maar er kwam nog iemand om 9:05. Hè? Wij zaten zo van, nou ja. We kunnen niet maken. We blijven tot het laatst zitten. We kunnen wel vast wat stickers van de muur halen. Maar er kwam echt nog iemand om 9:05 stemmen. Dus we hebben niet voor niks gewacht.
Nou, die kan net de doorslag gegeven hebben. Je weet het.
Peter, fijn dat jij in onze studio wilde zijn. Je bent meteen gebombardeerd als tot Baarles politicoloog.
Ja, maar daar moet je mee oppassen. Misschien moet je wel een keer iemand anders bij terughalen. Zo van als alles weer een beetje gedaald is en zo. Dat er iemand nog eens een keer goed over de politiek kan praten.
Nou, maar dat is net zoals met de Nederlandse voetballiefhebbers. We hebben 17 miljoen bondscoaches.
Ja.
En virologen ook, ja.
Virologen, vooral.
En politieke experts ook.
Ja.
En daar kun je prima voor doorgaan. Dank daarvoor. Jij hebt ook een muzieknummer doorgegeven om te draaien.
Ik heb het laatste moment gewisseld.
Het laatste moment gewisseld. Ik hoop dat onze technicus dat daar ook van op de hoogte is. Het
komt eigenlijk meer van... Jij vroeg vorige week of zo, wil je favoriete muziek? Dat is het probleem met favoriete muziek. En dan ga je daarna, dan zeg je iets en daarna ga je over nadenken. Oh, dat had ook gekund. Maar het was afgelopen zaterdag bij het programma van Matthijs van Nieuwkerk. Ik weet niet hoe het heet. Matthijs gaat door of zoiets. En heel veel muziek is daar. En er waren 2 grote big bands waren daar aan het spelen. En op een gegeven moment was ook Herman van Veen. Ik moet zeggen, ik ben daar niet echt een fan van. Maar die heeft dan een nummer opzij. En dat werd op een heel andere manier met al die muzikanten. En met O'Gene, die zo'n 3 van die zangeressen. Werd dat gemaakt. En dat vond ik zo geweldig. En ik denk van, dat is misschien wel leuk. Een beetje actueel.
Van mij mag je hem draaien. Ik ben benieuwd. Dankjewel, Peter.
Ja, graag gedaan.
Dank je, Peter.
Opzij, 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 want wij zijn haast te laat. We hebben maar een paar minuten tijd. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. We kunnen nu niet langer blijven staan.
Opzij, opzij, maak plaats, maak plaats, maak plaats. Wij hebben ongelooflijke haast. Opzij, 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 wij zijn haast te laat. We hebben maar een paar minuutjes tijd.
weer misschien. Dan blijven we wel slapen en kunnen dan misschien als het echt moet. Wat over koetjes, voetbal en de lotto praten. Nou, dag tot ziens, adieu, het ga je goed.
We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen niet blijven hangen, we kunnen hier niet langer blijven staan.
Yeah, yeah, yeah. In de weg staan, als de auto die pech heeft. Onderweg naar succes op mijn monies, wat ik echt weet. Ik ben aan het rennen naar de finish als een atleet. Sta ik op een flyer, kan je wenken, het wordt echt heet. Wat een boss bitch. Als je slaapt, ga je niet halen, want ik bos dit. En ik werk aan mezelf, jij bent soms lid. En ik ben alleen op doorgaan en ik stop niks, echt niks. Laus.
Laat ze vliegen, laat ze rennen, links en rechts toe. Kom, nog niet blijven, nog niet slapen. Hoeveel tijd zit er nog in het vat? Laat ze doorgaan, laat ze niets verliezen. Links en rechts over de brug, stop ze niet in hun bestaan. Ze willen door voor terug, maar je weet je wel. Dan weet je nog.
Ja, het is jammer van de mooie muziek, maar we draaien hem toch zoetjes aan weg. Want we hebben aan de telefoon Edwin van der Werf. En daar hebben we ook nog belangrijke dingen mee te bespreken. Welkom Edwin.
Goedenavond. Hallo.
Ja, jij bent voormalig teamleider van de brandweer Baarle. En vorige week stond er een uitgebreid artikel van jouw hand in het weekblad. Met een terugblik op 2020. En heel veel mooie cijfers. En daar willen we het met jou graag over hebben. Mijn collega is Johan Staes. Die zit hier tegenover als vinger op te steken. Die wil graag de eerste vraag aan jou stellen.
Nou, voordat we naar het vorig jaar gaan, Edwin, zou ik met jou graag even 30 jaar terug willen gaan. Want wij hadden in het begin van de uitzending het jongste brandweerlid, denk ik, hè? Frank Jacobs.
Ja, een van de jongste, klopt, ja.
Ja, een van de jongste in de uitzending. Maar jij bent ooit ook begonnen. En hoe is jouw start bij de brandweer gegaan?
Hoe is mijn start bij de brandweer gegaan? Op zich ging dat ook vanzelf. Ik had via ook gehoord dat er een vacature was. En ik denk, het lijkt me iets voor mij. En toen ben ik naar de toenmalige brandweercommandant Harry van den Brand gegaan. En eigenlijk was dat op één avond was het eigenlijk in kannen en kruiken. En dat ging wel iets makkelijker als nu. Nu zitten er allerlei testen aan en zo. Maar uiteindelijk is het op die manier eigenlijk vrij snel verlopen. Ook, ja.
En moest jij toen ook een opleiding doen?
Uiteraard. Daar was niks aan veranderd. En die opleiding die was toen ook veelal 's avonds, net zoals nu ook. En toch wel een iets andere inhoud als nu. Maar goed, de brand is veranderd, de technieken zijn veranderd. En daar moet je ook mee meegaan natuurlijk. En toen was het natuurlijk hele andere apparatuur soms en andere dingen. Maar het doel is hetzelfde en dat is hulp verlenen en klaarstaan voor de gemeenschap.
Want als jij dan zo terugkijkt naar die 30 jaar, ik weet niet of je daar een antwoord op kunt geven, Edwin. Wat is dan eigenlijk het meest veranderd? Is dat nou in materieel of is dat in organisatie of in de positie die jullie hebben, de professionaliteit? Of...
Ja, voornamelijk de organisatie. Toen waren we natuurlijk, vielen we rechtstreeks onder de gemeente, waren we gemeentelijk georganiseerd, waarbij de in dit geval de gemeente Baarle-Nassau, daar draaide in principe het gemeentebestuur was onze leidinggevende. Dus het was veel lokaler ingericht. En nu is het gewoon regionaal ingericht. We zijn met 25 gemeentes, hebben één veiligheidsregio. Waarbij de organisatie veel groter is georganiseerd. En daar zijn wij een klein onderdeel van. Dus toen was het meer afhankelijk van hoe de gemeente erin stond. Gemeentebestuur, ook financieel hoe de gemeente erin stond. En nu zijn we onderdeel van. En het heeft ook zijn voordelen. En uiteindelijk Ja, ik zeg al, hetzelfde doel is nog wel gebleven.
En het internationale karakter van het korps? Was dat de grote verandering?
Dat is inderdaad ook een grote verandering. Daar was natuurlijk toen twee aparte korpsen. Polsbalen-Hertog en Polsbalen-Nassau. En nu zijn we toch ook al een flink aantal jaren samengegaan. En nu, moet ik heel eerlijk zeggen, merken wij daar, omdat het zo goed is samengevloeid en zo goed is samengesmolten, merken we eigenlijk geen verschil tussen de Belgen en Nederland bij ons in het korps. Dat is in de loop der jaren helemaal naar elkaar gegroeid, gelukkig. Ja.
En ook qua materieel, want ik herinner me nog een... Maar jij kunt me verbeteren, want jij was erbij waarschijnlijk, dat er een grote brand was op het industrieterrein in Weelde Statie. Ja. En daar moest op een grote afstand bluswater gepompt worden. En toen zaten we met de koppelingen van de slangen, eigenlijk heel simpel. Ik weet nog wel dat dat heel veel de pers gehaald heeft en dat het dan ook reden was om daar iets aan te doen, ook op meerdere grensplaatsen. Is dat allemaal nog in kannen en kruiken gekomen?
Ja, toen was eigenlijk meer de afstand bij die brand. De afstand toen het probleem vanaf het kanaal tot aan Weelde Statie in dit geval. En die koppelingen, we hebben gewoon koppelingstukken van Belgische naar Nederlandse slangen. Ja, dat is gewoon een ander systeem. Daar gaat natuurlijk ook wel water door. Maar de koppelingen is gewoon anders. En daar zijn in de loop der jaren verschillende koppelstukken op gekomen. Om als we echt België in moeten, om in ieder geval daar ook goed mee samen te werken daarin. En in dat geval is dat natuurlijk allemaal wel sterk verbeterd. Dat klopt.
Dus destijds hebben jullie op 5 kilometer afstand water gepompt uit het kanaal?
Ja, wij niet alleen, maar in dit geval de Belgische collega's hebben daar toen wel echt van veel kilometers water. Het was natuurlijk wel een uitzonderlijke grote brand toen. Die maken ook niet veel mee in onze carrière. Maar het is wel eentje om te herinneren, ja, dat klopt.
Dat is misschien een mooie brug naar vorig jaar, Edwin. Je hebt er een verslag van gemaakt. Vrijwillige brandweer in Baal-Nassau zijn in coronatijd... Maakt dat nog uit?
Ja, dat maakt zeker uit. We hebben voor iedereen is het natuurlijk aanpassen, niet alleen voor de brandweer. Specifiek voor ons was wel dat wij toch te maken kregen met in dit geval patiënten, slachtoffers, mensen in onze omgeving. Die toch ook corona verdacht waren of waar we dan ook wel natuurlijk hulp moesten verlenen. En waar we normaal kijken voor onze eigen veiligheid, als we bijvoorbeeld op straat staan, staan we veilig, is het verkeer stilgelegd en hebben we verder geen andere zaken waar we de veiligheid in de gaten moeten houden, was dat wel een nieuw aspect dat we met besmette personen, al dan niet verdachte besmette personen, om moesten gaan.
Vooral de BLS komt daar dan bij uit, denk ik, of niet?
Ja, dat klopt. Het is, als je kijkt, het BLS-team, het aantal inzetten van het BLS-team blijft elk jaar... toch ongeveer wel hetzelfde, tussen de 200 en 250 keer per jaar. En uiteindelijk is het natuurlijk wel zo dat bij al die inzetten, daar gaat het echt, daar is een ambulance met prio 1, hè, dus met spoed naartoe onderweg. En dat zijn dus altijd wel, zeker in de coronatijd natuurlijk, over het algemeen wel, patiënten die een verdachte wel of geen besmetting hebben, waar in ieder geval persoonlijke beschermingsmiddelen op aangepast moeten worden.
Hebben jullie van de BLS ook nog een speciale training daarvoor gehad of extra opleiding? Om daarmee om te kunnen gaan?
Het zit hem vooral in de persoonlijke beschermingsmiddelen die daar toereikend voor moeten zijn natuurlijk. En in de afstemming in de procedures. Dus met niet te veel mensen naar binnen. Korte tijd, ook afstand houden indien nodig. En vooral het gedeelte daarna. Dus het wel of niet ontsmetten van spullen en het uiterlijk gereed maken van spullen. Daar zit hem vooral het verschil in. Maar er is in zoverre geen andere persoonlijke beschermingsmiddelen als anders die we gebruiken. Het zit hem vooral in...
De extra hygiënemaatregelen en de schoonmaken achteraf. Ja.
Ja, klopt.
Ik las in het verslag ook nog dat jullie vorig jaar hebben geassisteerd bij de natuurbranden bij Moergestel.
Ja, dat klopt.
En dan vroeg ik me af, we hadden het daar straks ook al even met Frank over, hè? Kun je dan zomaar gemist worden op je werk? En ja, dat kan wel eens een probleem geven, maar als je dus dagen achter elkaar ingezet wordt, want dat las ik, dat dat dagen geduurd heeft, kan dat dan ook betekenen dat je dan ook dagen achter elkaar niet op je reguliere werk verschijnt?
In theorie wel, in de praktijk is het niet zo. Hè. We zitten ook met aan de limiet van dat je gewoon inzetbaar bent qua tijd. Hè. Dus wij houden daar natuurlijk, het zijn vrij inspannende inzetten daarin. Dus wij denken ook heel snel al na om aflossing. En in dit geval kan het zo zijn. Hè. We zijn met 25 mensen in ons korps, waarbij er dus 6 of 8 afhankelijk van welke auto's daar naartoe gaan, echt daadwerkelijk zijn ingezet. En er wordt al heel snel al wel vooruitgedacht dat er binnen een uur of 6, 7 aflossing komt. En dan kan het zo zijn dat wij met een busje met verse nieuwe mensen die kant op gaan en de anderen aflossen.
En dan is het ook
dus
te doen.
Maar echt zelden dat mensen dagen achtereen van hun werk weg zijn. Dat is echt een uitzondering. Dus gelukkig zitten we daar ook arrotechnisch goed in. Dat we ook op tijd worden afgelost en dat we niet zomaar ongelimiteerd worden ingezet. Want het zijn toch fysiek best inspannende inzetten onder best warme omstandigheden, warm weer, droog weer. Dus daar kan het niet al te lang duren voor onze eigen veiligheid ook.
Ja, de laatste die ik nog even aan jou zou willen voorleggen, Edwin, is, wij zagen in het verslag ook dat er maar liefst 214 uitrukkingen waren van het BLS-team. Shani refereerde er net al even aan. 214, dat betekent meer dan 1 keer in de 2 dagen dat het team uitrukt.
Ja, dat klopt. En dat is het BLS-team. Hè. Er zijn van onze 25 mensen zijn er 10 daarvoor opgeleid. Maar ook die 10 die met het BLS-team uit, die zijn natuurlijk ook voor de brandweertaak inzetbaar. En dat zijn er waren er vorig jaar 115. Dus uiteindelijk zijn het er 329. En dan heb je bijna, dan praat je bijna over dagelijks dat er wel een oproep is. En dat vergt nogal wel wat van de motivatie en van de inzet. Maar gelukkig hebben we gewoon een enthousiast team die samen de klussen klaart. Maar het is best wel een flinke inspanning, dat klopt, ja.
Maar je kunt dus nu ook wel goed nieuwe mensen gebruiken. Want ik las in jouw verslag 25 en ergens anders las ik, de brandweer van Baarle heeft evenveel mensen in dienst als dat er enclaves zijn, dus 30. Is 30 jullie een vaste sterkte?
Ja, 30 is het inderdaad beoogde, waarbij de verdeling zogezegd destijds ook bestuurlijk gemaakt is dat er 22 Nederlanders zouden zijn en 8 Belgen.
Het was een quizvraag ergens waar ik daar tegenkwam, dus dat heb ik onthouden.
Oh kijk aan. En had je hem goed of niet?
Ja, ik had hem goed. Ja. Maar toen las ik jouw verslag en denk ik, het klopt niet meer. Dus ik heb tegen die mevrouw die quiz gemaakt gezegd, het klopt niet meer, want er zijn nu maar 25 mensen bij de brandweer.
Ja, het zijn er 25 waarbij we inderdaad 3 Belgische vacatures hebben en 2 Nederlandse. Ja, dat klopt.
Ja, ja, zijn er nog andere speciale dingen die jij kwijt wilt over 2020? Wat je meegemaakt hebt? Of,
Want anders gaan we jouw muziek draaien.
Ja.
Nou, ik denk dat dat een goed idee is. Dat is een goed idee. Ik wil in ieder geval bedankt ook weer voor jullie uitnodiging.
Ik had nog 1 vraag, Edwin, want jij voorziet mij altijd heel goed van alle informatie als teamleider. Ja. Maar jij bent nu geen teamleider meer bij de brandweer. Heb jij geen opvolger?
Nee, op dit moment niet. Ik ben 10 jaar echt ook teamleider geweest. En ik heb ook altijd gezegd, 10 jaar is een mooi getal. En dan geef ik het stokje over aan de nieuwe mensen. En we hebben genoeg enthousiaste nieuwe mensen, maar het vergt best veel tijd. Extra nog eens boven alle andere dingen op. En daar zijn toch ook wel mensen die er toch ook wel een klein beetje tegenop zien. Dus we hebben in de tussentijd gewoon wat taken verdeeld die bij de teamleider horen. En hopelijk is het snel geholpen en werpt alsnog zich iemand op die zegt van ik wil het team verder smeden en daar in de toekomst mee doorgaan. Maar daar heb ik alle hoop op dat dat goed is. Dat is ook een natuurlijk proces, dat moet ook vanzelf gaan.
Wij wachten gewoon af, net als jij denk ik. Hè?
Zo is het.
Kan je iets zeggen over de plaat die je uitgekozen hebt?
Ja, ik heb Golden Earring uitgekozen, omdat ja, Golden Earring is ook een triest verhaal natuurlijk inmiddels, dat die gestopt zijn met bestaan, om hele trieste redenen. En ik wil toch een eerbetoon aan Golden Earring, aan Nederlands beste rockband ooit, geven in de vorm van dit verzoekje.
Hartstikke mooi.
En ja, dat is meteen ook een eerbetoon aan ons brandweerkorps, want ik denk dat we daar meer dan trots op mogen zijn.
Ja.
Dankjewel.
Jij ook bedankt.
Oké, okay, tot zo.
Luisteraars, we moeten even door de muziek heen praten, want zometeen begint de raadsvergadering van Baarle-Hertog. Bedankt voor het luisteren, bedankt Johan Staes, bedankt Marcel Thomassen, bedankt Peter van der Heijkant, Edwin van der Werf en Frank Jacobs. Volgende week weer twee andere presentatoren, denk ik.
En wie weet welke mysteries we dan weer gaan oplossen.
En op www.omroepbaarle.nl kunt u zometeen alles nog een keer terugluisteren.
Fijn dag.
Destination unknown, double cross messenger.